avond allemaal. Ik ben God dankbaar dat we ook hier bij elkaar kunnen zijn. Dat we ook het gebed zeiden dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. En om in het leven te kunnen staan is het belangrijk dat we ook onszelf vullen met het woord van God. Dat we beter leren kennen wie God is en welk evangelie hij aan ons gebracht heeft, waarin wij behoren te bewandelen en waardoor wij ook kunnen behouden worden. Zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 15, dat we het zo moeten vasthouden zoals het ons is overgeleverd. En we gaan daarom ook vandaag verder in Handelingen, in Handelingen hoofdstuk 15. En we hebben gezien vorige keer, vorige week niet meer, de week daarvoor, dat Paulus en Barnabas gereisd waren. Uiteindelijk op een gegeven moment in een stad ook kwamen waar ze gestenigd, of waar hij gestenigd was, voor dood was achtergelaten. Dat hij uiteindelijk ook teruggekeerd is naar de steden waar hij dan, waar discipelen waren gemaakt door de prediking van hem en Barnabas. En zij versterkte daar de discipelen, ze vermaanden hen om te blijven bij het geloof. En er werden ook ouderlingen aangesteld in elke stad over de plaatselijke gemeente. En uiteindelijk gingen zij dan ook helemaal door tot in Antiochia, waar zij beide ook uit vertrokken waren, waar het begin van hun reis was, Antiochia gelegen in het hedendaags Syrië. Maar in hoofdstuk 15 gaan we een probleem tegenkomen dat heel kenmerkend is. Ik heb daar vorige keer ook al even naar verwezen. Een probleem wat we vaak zien terugkomen in de vroege kerk. Want we hebben gezien op de plaatsen waar Paulus ging prediken, wie was het die hem het leven zuur maakte? Misschien kan een van de broeders daarop antwoorden. Wie waren het die Paulus en Barnabas het leven zuur maakten? Niemand? Mensen, dat weten we al. Het waren de Joden. De Joden die namen aanstoot aan wat Paulus hen predikte. En nu zien we dat er ook van de Joden, in Handelingen 15, is er ook een probleem van de Joden, maar niet van de Joden die nooit in Jezus hebben geloofd. Een probleem dat wordt naar voren gebracht door Joden die zich bekeerd hebben tot Christus. En die brengen problemen in de gemeente. Een heel specifiek probleem. En daar gaan we in hoofdstuk 15 over lezen, over wat dat probleem is, en hoe zij daarmee zijn omgegaan met dat probleem. En wat ook het antwoord was op dat probleem. En wat dat betreft is hoofdstuk 15 ook wel een heel belangrijk hoofdstuk in de schrift, die ons ook wel het een en het ander te vertellen heeft over de leer van Christus. We zullen beginnen in vers 1 van hoofdstuk 15. En hou u voor de ogen, op dit moment zijn Paulus en Barnabas terug in Antiochië. En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders, indien gij u niet laat besnijden, naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot de apostel en oudste te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. Zij reisden dan, nadat hun door de gemeente uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria en bereidden met hun verhaal van de bekering van de heidenen al de broeders grote blijdschap. En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar, tot slot vers 5, er stonden uit de partij van de fariseeën enige op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Tot hier. Paulus en Barnabas, teruggekomen van hun reis, vertellen aan de discipelen in Antiochië alles wat God gedaan had, hoe God de heidenen, de deur van het geloof had geopend, dat ook de heidenen toegevoegd konden worden tot het lichaam van Christus. En ze zijn daar, ze blijven daar, ze leren de gemeente, ze prediken het evangelie. En dan komen daar uit Judea, uit Jeruzalem, christenen, uit de Joden. En die gaan daar tegen de christenen in Antiochië zeggen, zij moet u laten besnijden. Tegen de heidenen gaat hij dat zeggen, die in Jezus zijn gaan geloven. Heidenen die nooit geen Jood zijn geweest. Heidenen die in hun cultuur niks met het Jodendom te maken hebben. Die niet de Joodse wet naleven, die niet de Joodse traditie naleven. En daar komen die broeders, die christenen uit Judea. En die gaan daar zeggen, jij moet die laten besnijden. Want Mozes heeft gezegd dat jij moet laten besnijden. En als jij dat niet doet, kunt jij niet behouden worden. Waar komen we dat nog tegen? Vandaag de dag gaan veel discussies onder gelovigen van, hoe moet ik behouden worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? En er zijn veel verschillende gedachten over. En als wij denken dat wij de enigste zijn die te maken hebben met meningsverschillen, wel, wat zien we hier 2000 jaar geleden? In de tijd dat er apostelen en profeten waren, wonderen en tekenen, wat was er? Meningsverschil. En niet een klein beetje meningsverschil, fundamentele meningsverschillen. Hoe moet je behouden worden? Dat waren christenen die zeiden, je moet je laten besnijden. Als je dat niet doet, vergeet het maar. Je gaat er niet geraken. Je gaat niet behouden kunnen worden. En wat doen Paulus en Barnabas? Er worden twee woorden gezegd. Toen er van de zijde in vers 2 van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond. Wel dat gering verzet, dat Grieks woord, dat betekent er kwam een opstand vanwege Paulus en Barnabas. Er kwam een twist, dat is wat dat woord betekent. Vanwege Paulus en Barnabas tegen hen die deze dingen leerden. Waarom was die twist daar? Waarom was die opstand daar? En wat was er nog meer? Tegenspraak? Wel, tegenspraak, dat woord wil zeggen, er was een dispuut. Er was een wederzijds vragen. Er werd iets gezegd, er werd iets gevraagd. Er werd iets gezegd, er werd iets gevraagd. Dat was wat daar ontstond, omwille van die leer die door die fariseeën of door die broeders uit Judea werd geleerd. En Paulus en Barnabas die kwamen daar tegen in opstand. Waarom was dat? Waarom kwamen Paulus en Barnabas daar tegen in opstand? Waarom zeiden ze niet, och, we zijn allemaal een beetje anders. We hebben allemaal onze eigen gedachten. Zolang we maar in Jezus geloven, laten we maar samen op weg gaan. Waarom zeiden zij dat niet? Omdat dit te maken had met de behoudenis van hun ziel. De mensen die zouden gaan luisteren naar deze valse leringen, die zouden daardoor voor eeuwig verloren gaan. Daarom kwam er geen gering verzet en tegenspraak vanwege Paulus en Barnabas. Omdat zij bezorgd waren over hen die deze leer brachten en hen die deze leer zouden ontvangen als zijnde, dit is wat God zegt. Terwijl het absoluut niet is wat God zegt. Maar er komt dus een discussie in de gemeente in Antiochië en wat doen zij? Ze komen er niet uit blijkbaar en ze zeggen tegen Paulus en Barnabas en nog enkele van de gemeente in Antiochië, ga naar de apostelen en de oudsten. Ga naar Jeruzalem en ga naar aanleiding van dit geschil. En dat woord geschil, dat betekent, er moet een onderzoek zijn, er is een kwestie. Er is iets wat niet in orde is en dat moet opgelost worden. Nu, de reden waarom Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gaan, is niet om uiteindelijk te weten te komen wat de waarheid is. Paulus en Barnabas kenden de waarheid. Paulus en Barnabas predikten al een hele tijd de waarheid. Maar de oorzaak van het meningsverschil kwam uit Jeruzalem. En uiteindelijk, wie kan het geschil oplossen dan daar waar de broeders vandaan zijn gekomen, die leer hebben gebracht, Jeruzalem. Dus de gemeente in Jeruzalem werd daarvoor als de gemeente waar naartoe gegaan moest worden. Niet ergens in Rome, niet ergens anders. Die broeders kwamen uit Jeruzalem, dus daar moest naartoe gegaan worden. Want daar kwam het probleem vandaan. En zij rijden dan, ze gaan op reis, de gemeente stuurt hen uit, En ondertussen komen ze overal op die plaatsen. En tot nu toe hebben we, meen ik, niet gezien dat in Fenicië ook gemeentes waren. Maar omdat Lucas vertelt hierover dat zij reisden door Fenicië en Samaria. En waar overal waar ze kwamen, waar de christenen waren, gingen ze vertellen over de heidenen die zich tot God hebben bekeerd. En al die broeders waren blij met dat nieuws, wat er gebeurd was. En uiteindelijk komen ze in Jeruzalem en daar worden zij ontvangen door de gemeente, door de apostelen, de oudsten. En ze vertellen opnieuw alles wat God met hen had gedaan. Waarvan we gelezen hebben, Paulus en Barnabas die op reis gaan, die op Cyprus komen, die naar het vasteland gaan, naar Turkije, die daar al die steden hebben gereisd, terug zijn gegaan. En ze vertellen daarover. En op dat moment komt in de gemeente in Jeruzalem een discussie. Want er waren christenen uit de fariseërs. En we weten dat Paulus was ook een fariseer voordat hij christen was geworden. En uit die partij van de fariseeën staan daar enkele op. En die horen daar alles wat daar verteld wordt. En die gaan niet akkoord met wat Paulus zegt. Die gaan niet akkoord met wat Barnabas zegt. En vergeet niet, Barnabas was ook een van de gemeenten van Jeruzalem. Die eerst naar Antiochië was gegaan. En dan met Paulus mee is gaan reizen. En wat zeiden die? Wat was hun probleem? Waar hadden zij moeite mee? Wel, zij zeiden, die mensen die uit de heidenen zich tot Jezus bekeren, die moeten besneden worden. Niet van te willen, die moeten besneden worden. En waarom moesten die besneden worden? Wat was hun bezorgdheid? Dat de wet van Mozes zou worden nageleefd. En dat was het hele punt waar zij mee worstelden. Waar zij niet akkoord mee gingen. Zij zeiden, als jij u niet laat besnijden, als jij als heiden gelovig wordt, en je laat u niet besnijden, en je gaat niet de wet van Mozes navolgen, kunt jij niet behouden worden. Dat is het discussiepunt. En hoe wordt daarmee omgegaan? Wat doet de gemeente? Daar kunnen wij ook belangrijke lessen uit leren, van als wij te maken krijgen met discussiepunten, met disputen, hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, kijk eens wat de eerste stap is die gezet wordt in vers 6. De apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. Dus het is niet dat ze zeiden van, oh, het is allemaal niet veel, het is allemaal niet belangrijk, of we kunnen onze tijd beter aan dit of dat. Er was een probleem. En dat probleem daar moest over gesproken worden. En zij komen dus samen om daarover te spreken. En wat gebeurt er in vers 7? Toen daarover veel verschil van mening verrees, stond Petrus op. En hij zeide tot hem: mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef, door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Tot hier. We hebben soms de neiging, als iemand verschilt met mening, een andere mening heeft dan ons, dat we die persoon gaan mijden. Die persoon met de andere mening hier, die werd niet gemeden, die kreeg zelfs ruimte in de gemeente om zijn gedachten te zeggen. Die kreeg de gelegenheid om te zeggen wat hij vond dat hij moest zeggen. Maar, waar werd er dan ook naar geluisterd? Naar de apostelen. Als wij willen weten vandaag de dag, als iemand naar mij komt en die zegt, dit is wat jij moet doen om behouden te worden. Hoe kan ik weten wat ik moet doen om behouden te worden? Wel, wat zegt Jezus en wat zeggen zijn apostelen? Dan weet ik wat ik moet doen om behouden te worden. En als wat die persoon mij zegt daarmee overeenstemt, dan heeft hij gelijk. Maar als die persoon wat hij zegt, als dat niet overeenstemt met wat Jezus en zijn apostelen zeggen, heeft hij ongelijk. Dat is de enige parameter die wij hebben om dat te kunnen toetsen. En hier staat Petrus op. omwille van dat discussiepunt. En Petrus die spreekt de gemeente toe. En hij zegt, mannen, broeders, in vers 7. Gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren. In welke zin heeft God Petrus verkoren? Wel, wie was het die dat visioen kreeg? Van dat doek in de hemel. Met al die kruipende dieren daarin. Wel, dat was Petrus. God had Petrus aangeduid om aan Cornelius het evangelie te vertellen. En Petrus, zijn eerste punt wat hij maakt in verdediging tegen wat daar werd geopperd was, God heeft mij aangeduid. En God heeft door mijn mond het evangelie aan de heidenen gebracht. En God heeft hun de Heilige Geest gegeven. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen. Toen dat gebeurde met Cornelius, we hebben dan in Handeling hoofdstuk 10 en 11 gezien, werd er van Cornelius en zijn gezin en zijn vrienden, werd van hun eerst verwacht dat zij zich lieten besnijden? Had God daar gezegd dat ze eerst de wet van Mozes moesten gaan naleven? In geen enkel geval. Zij waren heidenen. God gaf hun de geest op basis van het geloof. En God predikte door de mond van Petrus het evangelie dat zij zich moesten bekeren en laten dopen tot vergeving van hun zonden. Zo zijn zij behouden, zonder de wet van Mozes, buiten de wet van Mozes om. En Petrus zegt, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. En wat concludeert hij daaruit, in vers 10? Nu dan, wat stelt zij God op de proef? Waarom stelde zij God op de proef? Door te zeggen dat die mensen zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes houden. Wel, zij stelde God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat nog onze vader, nog wij hebben kunnen dragen. Zij verwachten van die heidenen dat die volledig de wet van Mozes zouden gaan naleven en de Joden zelf hebben het niet gekund. Het juk, dat betekent de last, de slavernij van de wet van Mozes. De Joden hebben het niet gekund, maar nu gaan ze wel datzelfde willen opleggen aan de heidenen, terwijl God dat niet van hun heeft gevraagd. Maar de conclusie van Petrus is, door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Dat is het eerste wat ze doen. Wat is het tweede in vers 12? De hele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dus niet alleen het getuigenis van de apostel Petrus, maar ook wat God zelf had gedaan. Als Paulus en Barnabas verkeerd waren, het punt wat we vorige keer ook gemaakt hebben, als zij geen boodschappers van God waren, waar haalden zij dan die wonderen en tekenen, de kracht vandaan? Dat kan alleen maar als God daarin meewerkt. Dus als zij iets leerden wat verkeerd was, waarom bevestigde God dan hun woord met wonderen en tekenen? Valt er nu ook op dat Barnabas voor Paulus wordt genoemd? Terwijl de andere keren we gezien hebben dat het eerst Paulus en Barnabas is. Wel, mij lijkt het, dat is misschien een klein detail, maar we zijn hier in de thuishaven van Barnabas. Dit was zijn gemeente waar hij uit vertrokken is. En ik denk dat wij dat soms ook doen in hoe wij spreken, dat degene die wij het meeste kennen of het beste kennen, dat wij die eerder noemen dan een andere. Want Paulus was eigenlijk geen lid van de gemeente in Jeruzalem, ook niet geweest, was wat dat betreft een vreemde voor hem. Maar Barnabas was een vertrouwde voor hem. Barnabas en Paulus verhalen al de tekenen en wonderen die God door hen onder de heiden gedaan had. Dat was het tweede punt, dus de wonderen en tekenen. Dat was het derde. Wel, vers 13, nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide, mannen broeders, hoort naar mij. Simeon, en dat is Simon Petrus, en hier is de tweede keer, of de eerste keer, en er is nog een andere keer in de schrift waar Simeon genoemd wordt, en Simeon is de Hebreeuwse naam voor Simon, in de tweede brief van Petrus, die begint ook met Simeon. Maar Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht is geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermede stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel van de mensen de Heere zoeken en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Petrus, de apostel, sprak de wonderen en tekenen die Paulus en Barnabas deden. En als derde is het Jacobus, die het woord hier neemt en die gaat eigenlijk naar de profeten teruggaan, naar het oude verbond. Dat zelfs in het oude verbond getuigd werd van het feit dat God uit de heidenen mensen zou verkiezen. Dus het was niet zomaar iets wat in één keer gebeurde en dat men zei, wat is dat hier allemaal? Nee, God had dat ook geprofeteerd dat het zou gebeuren. Namelijk de profetie in Amos. Dat de vervallen hut van David weer zou opgebouwd worden. Daar hebben we in Handelingen 2 gezien, in het begin van Handelingen, hoe de Christus op de troon van David is gezeten. En dat is een verwijzing hiernaar. De vervallen hut van David werd weer opgebouwd. En dan zou het overige deel van de mensen God gaan zoeken, de heidenen. En dat is waarom het evangelie ook aan de heidenen is gepredikt. Maar goed, als nu al die dingen zo zijn, dan mag het duidelijk zijn dat die leer die daardoor die farizeeën christenen werd geleerd, die was fout. Die kwam niet van God. Die kwam niet van Christus. Kijk eens wat dat betreft ook, en dat is ook iets heel belangrijks, heel even in 2 Johannes. Want wij denken soms van als we maar, en dat is een trend die je vaak zal tegenkomen onder gelovigen, ach, we hebben allemaal dat we in Jezus geloven, en we zijn allemaal een beetje verschillend, en jij gelooft dit en ik geloof dat, maar we geloven wel in Jezus, dus we gaan samen op weg. Maar als dat geval was, ja, dan hadden deze broeders toch eigenlijk fout, waar ze verkeerd in hoe ze het hebben aangepakt, want voor hun was het niet zo. Maar kijk eens wat 2 Johannes zegt. In vers 9, en ieder die verder gaat, en dat betekent die te ver gaat, betekent dat, die overtreedt, dus wat het Griek zegt, en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Als jij niet blijft in de leer van Christus, heb je God niet. Daarom kwam die tegenstand daar van Paulus en Barnabas. Het ging over de zielen van mensen, die eens gewonnen waren. Wat zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 5? Gij liep goed, wie is u op de weg gekomen dat gij niet meer aan de waarheid gehoorzaamt? Wat zegt hij iets daarvoor? Gij zit los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Er is geen redding, behouden is mogelijk door de wet van Mozes na te volgen. Integendeel, dan gaat je juist verloren als je dat doet. Want de wet van Christus zegt heel iets anders. En daarom, Nu komt de discussie, het dispuut, het heen en weer gepraat, de voor- en de tegens zijn gegeven. Nu komt de conclusie. En wat is de conclusie? Vers 19 van Handelingen hoofdstuk 15. Daarom ben ik van oordeel, zegt Jacobus, dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder lastig moet vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoemd is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem predikt, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Wat is de conclusie van de apostelen, van de oudsten, van alles wat er gebeurd is naar aanleiding van dit dispuut? Wel, Jacobus komt tot de conclusie dat de heidenen die zich tot God bekeren, die moeten 4 dingen, daar moeten ze rekening houden. In relatie tot de wet van Mozes. En dat is datgene wat door de afgoden bezoeld is. Dus veel van die heidense volken die al dan niet de meeste denken, of allemaal, ze hadden allemaal afgoderij bijna, en ze hadden allerlei rituelen waar ze aan meededen, En vaak werd er ook voedsel geofferd aan die afgoden. En één punt wat de heidenen die zich tot God bekeerden moesten beseffen is, dat is een no-no. Dat doen wij niet als christenen. Wij houden ons niet bezig met afgoderij, met rituelen van afgoderij en dat wat aan de afgoden geofferd is. Nu, later gaat Paulus daar ook een kleine kanttekening bij maken. Kijk eens in 1 Korinthe 8, dus dat wil ik ook even meenemen. Meegeven, 1 Korinthe 8 vers 8. Want Korinthe was zo'n stad waar veel afgoderij was en waar voedsel te koop was, dat aan de afgoden werd geofferd. En dan kunt u inbeelden wat voor problemen dat gaf en wat voor vragen dat opriep bij de gelovigen. En wat zegt Paulus in 1 Korinthe 8 vers 8? Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen, eten wij niet, we zijn er niet minder om, eten wij wel, we zijn er niet meer om. Dus dat vlees op zich, als we dat wel of niet eten, dat gaat ons niet dichter of verder van God brengen. Maar, wat zegt hij in hoofdstuk 10, vers 25? Al wat in de vleeshalte koop is, mocht jij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Want de aarde en haar volheid is des Heren. Indien een van de ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Toch indien iemand tot u zegt, dit is gewijd vlees, eet het dan niet, om hen die u dat te kennen gaf, en om het geweten. En lees maar verder wat dat Paulus daar nog meer over zegt. Maar de conclusie, eerste punt, is dat wat aan de afgoden geofferd is, daar moeten heidenen zich van onthouden. Daar gaan ze geen deel aan hebben. Wat is het tweede punt? Hoererij. Alle ongeoorloofde seksuele omgang tussen mannen en vrouwen die tegen de wil van God ingaan, is verboden terrein voor de heidenen die zich tot God bekeren. Het verstikte. Dus als een dier gestorven is en het bloed is er niet recht uitgelaten, dat is iets waar de wet van Mozes ook van zegt, mocht jij niet eten. De heidenen moeten daar rekening mee houden, dat gaat jij niet eten. En het vierde wat eigenlijk daaraan gekoppeld is, bloed. De christenen die zich uit de heidenen tot God bekeren, die gaan geen bloed eten. Nu kunnen we ons de vraag stellen, waarom? Wel, wat Jacobus hier zegt, is niet iets nieuws, want die wetten bestonden al. Een deel van die wetten waren er zelfs al van voor de wet van Mozes. In Genesis hoofdstuk 9 vers 4 zien we dat er ook geen bloed mocht gegeten worden. Maar zeker wetten die in de wet van Mozes zijn verweven als verboden terrein. Maar Jacobus zegt het ook als een nieuwe wet voor de heidenen. Dit mogen zij niet doen. Dus enerzijds is het een nieuwe wet voor de heidenen, een wet van Christus, maar anderzijds denk ik ook een van de redenen waarom dit wordt geconcludeerd, want er zijn nog veel meer dingen die ook de wet van Christus zijn, die bijvoorbeeld ook in de wet van Mozes staan. Je mag niet liegen, Christus mag ook niet liegen, maar daar gaat het nu niet om. Dit zijn de vier hoofdpunten die de christenen in acht moesten nemen in relatie tot het dispuut dat er was. En een van de redenen wat daar ook mee te maken heeft, lijkt mij, dat zij rekening moeten houden met de Joden. Want wat zegt hij in vers 21? Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Bijna, zo goed als elke stad, zegt Jacobus, heeft een synagoge. Dus de Joden zaten overal verspreid, hebben we ook gezien, tot nu toe, waar ging Paulus altijd eerst naartoe? Naar de Joden, en dan naar de heidenen. Dat is iets wat we verder ook zullen zien. Dus veel steden hadden synagogen. En in al die synagogen werd Mozes voorgelezen. En je kunt u inbeelden, de Joden, die dan horen dat heidenen zich tot God bekeren, als die horen wat Mozes zegt en weten wat Mozes zegt, en de heidenen die zouden zich dan daar niet aan gaan houden, wat voor een afkeer dat zou oproepen, terecht ook bij de Joden, die zich tot God hebben bekeerd. Dus zij moesten daar rekening mee houden met die vier punten. Maar ze moesten beseffen, de heidenen die zich uit, zij die uit de heidenen christen worden, die hadden geen excuus om losbandig te gaan leven. Integendeel. Dus dat is de conclusie van het dispuut. Maar nu zitten die mensen in Antiochië, die weten dit nog niet. Wat hen betreft is er nog altijd een dispuut. Paulus heeft wel gesproken, en Paulus is inderdaad ook een apostel, maar toch, zij hebben Paulus en Barnabas naar daar gestuurd om te weten te komen, wat is het nu? Wel in vers 22, kijk eens wat de gemeente doet in Jeruzalem. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zijn. Dat is heel verstandig. Dus niet alleen Paulus en Barnabas werden teruggestuurd, maar ook broeders van aanzien uit de gemeente van Jeruzalem werden meegestuurd om te bevestigen datgene wat Paulus en Barnabas hun zouden gaan vertellen. En wie waren dat? Judas, genaamd Barsabas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. En men schreef door hun bemiddeling de apostelen en de oudsten groeten als broeders, de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Aangezien wij gehoord hebben dat enige uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, het feit dat die mensen uit Judea naar Antiochië waren gegaan, die christenen, en dat daar zijn gaan leren, ze moesten zich gaan besnijden, dat kwam niet van de apostelen. De gemeente Jeruzalem had die mensen niet uitgestuurd, die waren uit hun eigen daar naartoe gegaan, en zijn die valse dingen gaan leren daar. En nu zeggen zij, die mensen hebben u wel verontrust. Ah ja, kunt u inbeelden wat dat teweeg brengt bij iemand, een valse leer. Oei, maar dat moest maar zwaar zijn. En dan? Dan ben ik verkeerd bezig. Uw zielen in verwarring brengen. Valse leer brengt u in de war. En als je niet weet wat de apostelen leren, dan raak je ook inderdaad in de war. Daarom is het des te belangrijker dat wij weten wat de leer van de apostel is, zodat we niet verwacht hoeven te zijn. Dat we zeker kunnen zijn van wat waar is en wat niet waar is. Maar hoe dan ook, vers 24 eindigt met de woorden, hoewel wij hun niets geboden hadden. Het kwam niet van Jeruzalem. En daarom, vers 25, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uw kennis zullen brengen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Dus van waar kwam dat? Van waar kwamen die vier punten? Was dat wat hun goed uitkwam? Dat ze dachten, als we dit doen, dan zullen de Joden wel tevreden. Nee, dit kwam van God. God zei, dit is wat de heidenen moeten doen. Het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke. Het was noodzakelijk dat zij zich daaraan zouden houden. Onthouding, vers 29, van hetgeen de afgoden geofferde, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien jij u hiervoor wacht, zult gij wel doen, vaart wel. Is dat niet mooi om te zien? Die christenen uit de heidenen, die helemaal in de war zijn, ik moet mij besnijden. Ik moet de wet van Mozes gaan houden. En dan krijgen zij een brief van degene die de autoriteit hebben, die bevestigen wat Paulus al lang leerde met Barnabas. Weet je wat? De vier punten van de wet van Mozes, hou daar rekening mee. Dat is noodzakelijk. En voor de rest, niks. Niks. Als jij hiermee rekening houdt, zult jij wel doen. Wat een geruststelling dat moest gebracht hebben bij hen. Vers 30, toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te Antiochië aan, riepen de vergadering bijeen en legden de brief voor. En toen zij die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden. En toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders met de vredegroet gezonden tot degene die hen hadden afgevaardigd. Maar Silas besloot op hen te wachten. Er komt rust in de gemeente in Antiochië. De waarheid is gekend. De waarheid bracht die rust, bracht die vrede in hun harten. En we gaan ook zien dat Paulus terug op reis gaat. En hij gaat die brief en de conclusie van die brief ook meedelen aan al die andere gemeenten. Want dat is een probleem wat zich eigenlijk in die eerste periode van de gemeente was een zeer groot probleem. Velen uit de Joden die christen waren geworden, gingen dat leren. Zij vonden dat de heidenen zich maar moesten besnijden. Zij vonden dat de heidenen de wet van Mozes moesten naleven. Het was een godslastering als je het niet deed. Maar dat was niet de waarheid van het evangelie. Dat was niet de leer van Christus. Dat kwam uit mensen, dat kwam niet van God. De Heilige Geest had die mensen niet geïnspireerd om dat te gaan leren. Maar toch werd dat geleerd. En toch zijn daar veel discipelen door een verwarring gebracht. Zijn discipelen daar angstig en verontrust door geworden. Dus denk niet, toen was het toch zoveel gemakkelijker. Ze hadden apostelen, ze hadden profeten, ze hadden wonderen en tekenen. Maar ze hadden ook veel geschillen. Want probeer je dat in te beelden, een discussie, hoe dat is. Is dat fijn? De moeite die daarmee gepaard gaat, met meningsverschillen, die uitgeklaard moeten worden. Dat is niet gemakkelijk. Maar we zien wel, ze gingen het niet uit de weg. Ze pakten het aan. Ze gingen naar de bron van het probleem. Ze pakten de stier bij de horens, zoals gezegd. Om uiteindelijk de waarheid te doen zegevieren. Kijk, dat een heel belangrijke les voor ons ook is, dat als wij met problemen te maken krijgen als gemeente, meningsverschillen, met verwarring, met onrust, die zegt dit, die zegt dat, we moeten naar de bron gaan, we moeten naar de woorden van Jezus en de apostelen gaan. Dat is de enige manier voor ons om te weten wie heeft nu gelijk. Er is geen andere manier. Als het hierin in staat, dan is het niet waar. Als het hierin staat, dan is het waar. Laat dat ook onze les zijn die we meenemen. Dat we volgende keer ook zien hoe Paulus dan nog een tijd in Antiochië gaat. En hoe hij dan ook opnieuw op reis gaat. Terug naar die streken. En daar gaan we volgende keer ook mee verder. Amen.
Amen.